Welkom bij AP Radio, het radioprogramma van het Allard Pierson, waarin we onderwerpen bespreken die de actualiteit verbinden aan erfgoed en wetenschap. Onderwerpen die goed zijn om te weten en die u misschien nog niet wist. Ik ben Els van der Plas. Naast me zit Ben van den Berken. Ben, welkom. Leuk dat je er bent. Je bent conservator Egypte en Soudaan bij het Allard Pierson. En je hebt net een boek gepubliceerd over dierenmummies. En de titel is Animal Mummies, From Research to Outreach at the Allard Pierson. En dat is ook verschenen naar aanleiding van een onderzoek. Maar eigenlijk, ja, we wisten veel over dierenmummies, maar ook heel veel nog niet, denk ik. Waarom ben je ermee begonnen en nou, wat kan je erover vertellen wat voor jou verrassend was naar aanleiding van het onderzoek?
Nou ja, inderdaad, dierenmummies, het blijft ook een intrigerend onderwerp voor veel mensen. Sowieso, omdat het ook met dieren te maken heeft. Dat staat ook dicht bij ons als mensen. Dus daar zijn we ook altijd wel in geïnteresseerd op een bepaalde manier. En ja, dierenmummies die zijn eigenlijk heel lang onderbelicht gebleven. We zien dat aan het einde van de 19e eeuw is er een soort van piek in interesse in dierenmummies. Wat is het? Hoe werden ze gemaakt? Wat steekt er allemaal achter? Waarom deden ze dat in het oude Egypte? En daarna is het eigenlijk heel lang weer stil geweest tot de jaren 90 van de vorige eeuw. En vanaf dat moment zien we dat er steeds meer onderzoek gedaan wordt. Dat ook verschillende musea allerlei projecten beginnen. Voorop het museum in Cairo natuurlijk, die een grote collectie hebben. En ze zijn eigenlijk door meer natuurwetenschappelijk onderzoek toe te passen. Ze gaan kijken van, nou ja, hoe steekt dit precies in elkaar?
En welke tijd spreken we? Want we spreken ook over Egypte, hè? En welke tijd werden dierenmummies gemaakt of gebruikt? Of welke tijd is dat?
Dat is tegelijkertijd een van de interessante vragen, omdat we met name over die oudere periodes niet helemaal precies weten hoe dat zit. We zien dat, het is misschien goed om eerst even één klein stapje terug te doen. Dat heeft te maken met de reden waarom de oude Egyptenaren dieren mummificeerden. Dat konden verschillende redenen zijn. Een van de meest voor de hand liggende is dat je huisdier, het geliefde dier wat misschien wel je hele leven bij je is geweest, met je mee wil nemen naar dat hiernamaals, dat paradijs. En dan mummificeer je dat dier en dan neem je het mee in je graf. Dat gebeurde al in het zogenaamde Nieuwe Rijk. Dus dan moet je aan denken 1600 voor Christus eventjes. Maar we zien met name in de latere periodes van de Egyptische geschiedenis. Dus als Egypte onderdeel is van de Hellenistische koninkrijken. Hè, dus na Alexander de Grote. En ook als het onderdeel wordt van het Romeinse Rijk. Dan zitten we rond het jaar nul. Dan is er echt een piek in dit fenomeen. En dat heeft er alles mee te maken dat dierenmummies gemaakt werden om als geschenk aan een godheid aangeboden te worden. Ja, dus dieren werden zelfs op grote schaal gekweekt, gefokt, gehouden om vervolgens met opzet te doden en te verwerken tot een mummie om het uiteindelijk aan zo'n godheid te kunnen aanbieden.
Dus een soort offer eigenlijk, of aan de god.
Ik leg wel eens de vergelijking met het branden van een kaarsje in de kerk. Hè? Dus dat je als gelovige of als pelgrim op een religieus belangrijke plek komt, een kerk of een tempel kan dat dus ook zijn, en dat je van daaruit hoopt dat je bij een hogere macht iets gedaan krijgt om jouw zaak te bepleiten of iets voor elkaar te krijgen wat je nodig hebt, of simpelweg om die godheid te eren, omdat die misschien eerder iets voor je betekend heeft. En dan geef je als een soort van wederdienst, gaf je zo'n gemummificeerd dier.
En wat ik vroeg je net, zijn er dingen die je heel verrassend vond naar aanleiding van het onderzoek wat je gedaan hebt?
Ik vond het zelf interessant en daar hadden we hier in het Allard Pierson ook toch wel redelijk unieke gelegenheid toe. Er zijn verschillende soorten dieren die in die dierenmummies verwerkt zijn waar we al wat meer over weten. Hè, denk bijvoorbeeld aan de vogels en de katten en de honden. De stieren sowieso, dat is wel wat zeldzamer buiten Egypte. Maar bijvoorbeeld vissen, dat is best wel een aparte categorie. De vis, wat voor vis dan ook, in het oude Egypte heeft een beetje een dubbele status gehad. Enerzijds werd het beschouwd als een onrein dier, omdat hij ook in een van de scheppingsmythen delen van het lichaam van Osiris opgegeten zou hebben. Nou ja, dat was natuurlijk geen
en
mooie.
En Osiris, even voor de luisteraars.
Osiris is de god van het dodenrijk. Dus is een van de belangrijkste goden van het Egyptische pantheon. En de eerste mummie, als het ware. Hij werd als eerste gemummificeerd volgens de mythen. Ja. Maar die vis kwam dus niet zo goed vanaf. En tegelijkertijd was vis ook een heel alledaagse voedselbron. Want vlees was luxe. Er werd veel graanproducten gegeten, maar vis was veel voorhanden in de Nijl, dus dat at men ook veel. In de collectie hebben we drie vergelijkbare vissenmummies. En we vermoeden dat dat om meervallen zou gaan. Dat is dan puur op basis van het uiterlijk geweest. Maar nu konden we dus voor het eerst ook binnenin zo'n dierenmummie gaan kijken en bepalen of die duiding wel klopte. Dat klopte globaal. Het zijn meervalsoorten, maar we hebben ze dus nu heel specifiek kunnen determineren. We hebben de twee meervalsoorten die in Egypte in de oudheid voorkwamen, zaten daarin. En we hebben er ook waarschijnlijk sporen op aangetroffen van hoe die dieren gevangen zijn. Met zo'n spies dat je ze in ondiep water kunt vangen. Dat zijn dingen die we voor die gemummificeerde dieren eigenlijk nog nauwelijks informatie over hebben.
Maar een vis is natuurlijk niet een dier die je houdt. Hè? Dus dat wat je vertelde, hè, over je favoriete huisdier, hè, je poes of je hond. Dus het werd echt gevangen, zei je, om uiteindelijk ook te offeren aan een god of mee te geven aan het godenrijk. Hè?
Ja.
Want hoe dachten die Egyptenaren dan over het leven na de dood? Hoe zagen ze dat voor hunzelf, maar ook voor die dieren?
Ja, voor de Egyptenaren was het zo dat als je... Het leven op aarde was kort. Veel korter dan dat in veel gevallen voor ons nu vandaag de dag zo is. Hè. Als je 30 werd, dan was je eigenlijk al wat ouder. Maar voor de Egyptenaren was er dus uitzicht op een leven daarna. Een leven in een ideale wereld. Waar alles voorhanden was. Mits je bepaalde voorzieningen had getroffen van tevoren. En dat was een wereld die best wel leek op het Nijllandschap van destijds. Hè, het is gewoon veel water. Egypte is natuurlijk grotendeels woestijn. Het was een hard leven. Dat water was een belangrijke voedingsbron, een levensbron. En dat hadden mensen in het hiernamaals ook. Met allerlei soorten gewassen, vruchten, planten, landbouwgebieden die in je beste kleding bewerkt werden, want je werd toch niet vuil. Een ideale wereld. Dat was waar ze dan hoopten terecht te komen. En daar moest je wel bepaalde voorzieningen voor treffen.
En zo'n mummieproces, dus het feit dat je mensen en dieren mummificeerde. Wat was daar het idee achter? Ik bedoel, dat een soort, dat die weer gingen herleven in het hiernamaals?
Je moet dan een beetje een onderscheid gaan maken tussen gemummificeerde mensen- en dierenlichamen. Want huisdieren bijvoorbeeld, die volgen dan een beetje dat proces voor de mensen. Maar zoals ik al zei, er zijn ook geschenkmummies en ook voedselmummies. Dat is weer een andere groep. Maar het mummificeren van dat lichaam, dat had eigenlijk het volgende doel. Als iemand in Egypte overleed, een persoon, dan geloofde men dat die persoon eigenlijk in een aantal elementen uit elkaar viel. Dat waren er verschillende, namelijk je schaduw, je naam, je lichaam en je ka en je ba. En die ka en ba die kunnen wij in onze, in onze taal kunnen we die wat minder goed vangen. Dat wordt soms wel eens vergeleken met levensenergie en ziel. Dat zijn termen die wij kennen. Maar dat lichaam was een van de onderdelen die nodig was om in dat hiernamaals te kunnen voortbestaan. Want dat lichaam lag op aarde in het graf, gemummificeerd, moest dus bewaard blijven. Want dat was de plek waar langs die ba, zeg maar even tussen aanhalingstekens die ziel, kon terugkomen om ook die offers die of in dat graf stonden of op de muren geschreven waren of afgebeeld waren, tot zich te nemen. Dus dat je ook in dat hiernamaals gevoed werd met wat jouw nabestaanden of ingehuurde priesters daar in dat graf voor jou klaarzetten. Dus dat lichaam is een soort van, portal-achtig iets. Misschien moeten we het zo zien. Dus speelde een belangrijke rol. En de Egyptenaren hadden zelf ook al in de gaten. Grafoverij was iets wat soms vrij snel na een begrafenis al kon plaatsvinden. Het lichaam kon op allerlei andere manieren verloren gaan. Dus er waren ook wel manieren omheen. Er werden dan standbeelden gebruikt als een soort van dubbele van dat lichaam. Dus dat lichaam vervulde een soort van passagefunctie als het ware.
Ja, dus naar het volgend leven eigenlijk. Ja. Hè?
In dat hiernamaals. En weer terug dus.
En weer terug, ja. En die dieren kon je dus meenemen. Dat zijn dan die gemummificeerde huisdieren. Maar het kon ook dus als offer voor de goden of ja, gift voor de goden, maar ook als voedsel, zei je. Ja. Dus het was ook een soort voorbereiding op het leven na de dood. Het is wel heel mooi dat ze dat zo zagen. En wat ik ook begreep is in jouw onderzoek dat in sommige gemummificeerde dieren, dan leek het op een kat of een krokodil, en dan zat er iets anders in.
Ja.
Of wat heb je gevonden en wat is je verklaring daarvoor?
Ja, dat is het interessante spanningsveld wat we bewandelen als het gaat om hoe men in Egypte in het verleden dus hiernaar keek. He, er zit een religieus aspect in. Maar wat ik al zei, in die Griekse en Romeinse periodes gebeurde dat maken van die votiefmummies, die geschenkmummies, dat gebeurde op grote schaal. Dat was een industrie die ook op lokaal niveau van betekenis was. He, er waren veel mensen in werkzaam, er moest van alles omheen gebeuren, die dieren moesten verzorgd worden, noem maar op. Maar dat geeft dus aan dat er enerzijds een religieus aspect aan zit, een magisch aspect, maar ook zeker een zakelijk aspect. En dat is iets waar Egyptologen soms moeilijker de vinger op kunnen leggen als je een dierenmummie hebt waar bijvoorbeeld geen compleet dier in zit, maar een half dier, zoals in een van de kattenmummies die we hier in de collectie hebben. Ja, is dat dan pars pro toto? Wil dat zeggen dat de priester die dierenmummie maakte een deel van het dier nam en dat symbool stond voor het geheel? Dat kon ook. Maar aan de andere kant kon het ook zo zijn dat iemand de boel probeerde te beduvelen. Hè, een priester die dacht, ik heb één kat. Als ik er twee mummies van maak, kunnen we twee keer zoveel geld verdienen. Mm. Dus het is heel moeilijk om te weten wat nu precies gaande is. En we kennen ook gevallen van dierenmummies elders, waar bijvoorbeeld een krokodillenei in een dierenmummie zit. Of veren van een roofvogel. Ook dus elementen van zo'n dier die wel weer dat dier kunnen vertegenwoordigen, maar ook wel een goedkopere oplossing zijn dan als je ergens even nog een havik vandaan moet halen.
En want je hebt er een onderzoek naar gedaan. Er was ook een tentoonstelling in het Allard Pearson over dierenmummies. En nu komt dat boek uit. Wat hoop je met dat boek te bereiken, zeg maar? Het is natuurlijk wetenschappelijk. Het zal ook binnen de wetenschap worden opgepikt. Maar staan er dingen in waarvan je denkt, nou, dat wisten we nog niet als wetenschappers, of dat zou andere onderzoekers weer verder helpen?
Wat je ziet is, er zijn verschillende musea, ook bijvoorbeeld het British Museum is recent ook weer een heel hernieuwd project naar hun dierenmummies begonnen. Wat je ziet is dat de waarde van dit soort onderzoek wat we hier doen, dat ligt in het combineren van al die verschillende onderzoeken. Ja, dus hoe meer musea hun verzameling dierenmummies op deze manier onderzoeken, dus ook op vergelijkbare manieren, een CT-scan maken, dat toegankelijk maken voor andere onderzoekers, en dat er vergeleken kan worden, dat heel veel informatie kan geven voor het grotere geheel. Ja, waar wij nu bijvoorbeeld tegenaan liepen was van, we hebben drie van die meervalmummies. Maar ja, de overige meervalmummies waar iets over geschreven is, die kun je op een hand tellen. Daar hebben we dus eigenlijk gewoon nog relatief weinig data over. Dus wij brengen nu in één keer informatie over drie van deze dierenmummies naar buiten. In de hoop dat andere musea die misschien ook nog ergens zo'n mummie hebben liggen die niet onderzocht is, daar weer op kunnen verder bouwen. Dus zoals zo vaak met onderzoek, je probeert jouw kleine puzzelstukjes gewoon publiekelijk neer te leggen, hè, zoals het in de wetenschap gaat, zodat anderen daar ook mee verder kunnen gaan werken. Ja. En misschien ook weer nieuw licht werpen op wat wij hebben gedaan.
Ja,
dingen
precies.
Corrigeren, ja. Of misschien ja. Zeggen van, nou, je hebt eigenlijk iets veel bijzonderders dan je tot nu toe denkt. Ja. Dat is de kracht van de wetenschap.
En is er iets wat lijkt op, zeg maar, wat we nu doen, zeg maar, met dieren en huisdieren misschien, of met offer brengen aan goden of God. Wat lijkt op wat de Egyptenaren toen deden? Is er een gebruik waar je in de wereld, waar je zegt van, nou, dat gebeurt nog steeds? Of
het hangt een beetje, denk ik, af van welk type dierenmummie je dan onder de loep neemt.
Okay.
Kijk, de omgang met onze huisdieren, ook hier, hè, even kort door de bocht hier in Nederland. Als je huisdier overlijdt, dan kun je verschillende dingen gaan doen. En er zijn bijvoorbeeld ook mensen die bijvoorbeeld de as van een huisdier in huis bewaren.
Ja.
En om toch de nabijheid, hè, en die connectie met dit overleden dier, wat jou zo dierbaar is geweest, voor te zetten.
Ja.
Dat was voor de Egyptenaren in een aantal gevallen ook zeker zo bij hun huisdieren. En als je naar andere manieren gaat kijken, er zijn ook nog culturen waar nog steeds dieroffers gebracht worden om te proberen een hogere macht tevreden te stellen of iets gedaan te krijgen of algemeen te eren. Dus ja, er zijn best wel wat lijntjes te trekken vanuit Egypte naar andere delen van de wereld. Ja,
ja. Dank Ben. Het boek is te downloaden. Volgens mij kan mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen hem gewoon gratis downloaden. Het is Animal Mummies from Research to Outreach at the Allard Pierson. Het is uitgegeven door het Allard Pierson en Sidestone Press. Dank je wel, Ben. Bij mij zitten Robin Berlijn en Hans Bos. En jullie zitten bij mij omdat wij weer gaan genieten van opnames die lang geleden zijn gemaakt op de zogenaamde carcassettes. En een van de bijzondere dingen is dat mensen dat zelf konden maken zonder veel producers, studio's enzovoort. En Hans, jij hebt dat bedacht, dat concept. Het is ook echt op cassettebandjes, hè?
Ja, ja.
En het is leuk als je daarover vertelt. Hans, je bent zelf componist, muzikant en grafisch vormgever.
Klopt.
Hoe ben je daarop gekomen, op die carcassettes? Wanneer was dit? Wanneer speelde dit? En waarom?
Oké. Okay. even zien hoor. Ik heb lang tot mijn 30ste ongeveer getoerd met een band. Ging best goed, maar toen rond mijn 30ste gestopt. Amsterdam verhuisd en daar was ik nog wel aan het opnemen thuis met een 4-track. Dat kon toen opeens, dat was daarvoor eigenlijk niet mogelijk. Had je wel een spoor waar je kon opnemen of twee, maar niet vier. Waardoor je opeens kon klinken als een heel bandje in je eentje. Want je kon achtergrondstemmetjes bijdoen en dat soort dingen. En dus het was een hele mooie ontwikkeling. En ik merkte dat allerlei vrienden, vriendinnen om me heen ook allemaal zo bezig waren thuis. Ze hadden heel veel dingen die ze thuis juist hadden opgenomen, die vaak veel leuker waren dan wat je dan uiteindelijk op radio hoorde van hen. Ik zat in de auto met Dick Brouwers en Henk Jonkers, ook allebei muzikanten. En ik zette een van onze tapes op in die auto, een oude Renault 4. En we zaten daar en zeiden, verdorie, dit is echt geweldig wat ik hier hoor. Dit is super. En opeens vloept het. Ik schijn te hebben geroepen, ah, we gaan iets beginnen. Dat heet dan carcassettes. En toen ben ik naar huis gegaan en heb ik op een gegeven moment een soort logootje ontworpen van een autootje met een cassette erop. Leuke teksten ondergezet. En toen dacht ik, goh, als Dick nou een tape maakt en Molly, een vriendin van ons, Tineke en Henk, en ik maak ook een cassette. En die kopiëren we dan 100 keer en dan doen we een elastiek omheen. En dan zet ik dat logootje op de zijkant en dan nummer hem 1 tot en met 4. Dus het is dan een box.
En het was dus op cassettebandjes, hè? Dus, ja. Dus wanneer speelt dit? Even het jaar?
We hebben het over 96.
Oké, ja. Want die cassettebandjes waren toen ook al, of was dat toen echt wel een ding?
Het was eigenlijk, de cd werd eigenlijk een ding in die tijd. Dus de cassettebandjes waren eigenlijk al een beetje op een retour aan het gaan.
Ja, Robin, Berlijn, want jij spreekt net. Je bent zelf ook muzikant en gitarist. En je speelde onder andere met Ellen ten Damme en Fatal Flowers, wat ik nog wel ken uit mijn vroege jaren. Jij bent ook mede-initiator om die carcassettes weer terug te brengen. Hè? Want Hans, jij vertelde over hoe je erover gedacht hebt om het te starten. Maar was het ook iets over die cassettebandjes? Is dat ook iets wat je daarmee terug wilde brengen of bevestigen? Of?
Nee. Ik denk dat dat gewoon een drager was die toevallig heel handzaam was. En je kon zelf kopiëren. En het idee...
Het was goedkoop vooral.
Ja.
En goedkoop, ja.
Om te maken.
Ja.
Ja. Ja. En Robin, waarom... hebben jullie ervoor besloten om het weer terug, nou ja, in ieder geval weer naar boven te halen? Want dat gebeurde allemaal, zeg maar, in de jaren 90. Maar we zijn nu 30 jaar later, dus
nou, dat was precies mijn reactie toen dus Caspar van der Lans, dat is een jonge producer, die kwam op een dag naar mij toe, vorig jaar, met de vraag van, kunnen we, ik ben fan van de carcassettes, kunnen we daar niet iets mee doen? En dat was dus letterlijk, ik had ook zoiets van, carcassettes, van hoe zat dat ook alweer? En het was echt puur door zijn enthousiasme en op zijn instigatie dat hij mij eigenlijk herenthousiasmeerde. Want in mijn beleving was het iets waar ik in der tijd bij betrokken was als een soort van passant of zo. Van,
en betrokken was als gitarist? Of,
Ja, ik heb ook dus in der tijd een Nederlandstalige cassette gemaakt. Het was een platform waarop je gewoon, zeg maar, experimentele dingen kon doen. Dus, maar het was meer iets, ja, sindsdien heb ik nog heel veel andere dingen gedaan. Dus het was, doordat hij daarover begon, dat ik door een soort van door zijn ogen terugkeek en dacht van ja, dat was eigenlijk een hele bijzondere periode. En heel veel van die muziek die door allemaal verschillende mensen was gemaakt, heeft inderdaad een soort van overkoepelend gevoel in de zin van een soort van enthousiasme of naïviteit of speelsheid die wat die muziek verbindt op een bepaalde manier. En dat is omdat ik terug ging luisteren. Maar ik zei ook gelijk tegen die Kasper van ja, ik ga hier helemaal niet over, want ik was gewoon erbij betrokken. Maar ik weet eigenlijk niet zeker wie hier in charge is over wat dat was. Maar wat ik dacht van, volgens mij Hans heb ik ook als eerste gebeld. Bij mijn weten, hij kwam daar mee. In ieder geval bij mij. Zo van, dus toen heb ik jou gebeld. En vervolgens zijn we gewoon iedereen gaan proberen terug te vinden. En om te checken van, oh, lijkt jou het leuk als we kijken of we die cassette, de muziek van die cassettebandjes, of we die zeg maar online op de streamers terecht kunnen krijgen. Want het was
en hoeveel, hoeveel mensen, hoeveel muzikanten spreken? Of hoeveel, nee, ik moet zeggen, hoeveel tracks hebben we het over?
Dat wou ik inderdaad vertellen. Dus ik zei dat van, ik maak een cassette, die kopieer ik 100 keer dik, Tieneke. Deden we een elastiek omheen, zat het logo op de zijkant en hadden we dus nummer 1 tot met 4. En dat was de rode box met dat logo erop. En toen kwam er daarna de blauwe box. En er waren weer 4 cassettes van weer 4 verschillende muzikanten. En uiteindelijk is dat dus doorgaan tot uiteindelijk 39 tapes zijn het geworden. Van 39 verschillende muzikanten, soms duo's, trio's of bandjes, maar vaak ook iemand alleen. En dat kon gaan van iemand die met een snorkel en een microfoon onder water muziek opnam. Tot aan een soort totaal anarchistische geel, tot een hele lieve zachte liedjes. Dus het is echt een
uiteindelijk
meer dan 400 liedjes eigenlijk. Dus het is een enorm geweldige bron van creativiteit eigenlijk geweest.
En het is ook een soort bron van die tijd dan ook, van wie er muziek maakte. En het is ook een soort kijkje in de muziekwereld in die tijd, lijkt me.
Ja, je hoorde eigenlijk wat muzikanten graag zelf hadden. Dat is ook niet waar, maar wat ze het liefst zouden hebben gedaan of hadden gedaan thuis. Want het werd vaak een soort rare verzameling van allerlei ideetjes, experimenten. En daarom vond ik het leuk toen Robin en Kasper ermee kwamen. Hun insteek was ook heel erg, hoe cool was het eigenlijk? En hoe leuk is het nu voor een nieuwe generatie, zoals mijn dochters en alle die ook heel leuke dingen aan het maken zijn. Hoe leuk is het ook voor hun om te voelen hoe vrij het kan zijn eigenlijk.
Want het feit dus dat je zelf als muzikant dat opneemt, hè, dat kan nu natuurlijk heel makkelijk ook met computer en dat soort dingen lijkt me. Maar is die do-it-yourself, vind je ook dat ze het weer op cassette moeten opnemen? Of zeg je nee, het moet helemaal digitaal? Of zijn jullie aan het kijken of je het weer op die cassette kan zetten?
Ja, we gaan het weer. Ja, dus het leuke is dat er is weer een nieuwe. Dus daar kwam Dick Brouwers bij, ook een van de mensen die het meedoet. En meedacht, die zei op een gegeven moment, ja, en hoe is het dan met de next gen, de nieuwe generatie? En toen zijn we ook dat pad op gegaan. En nu gaat Franti Marasovic, Abel Natuurlijk, de Clittens en de Elsinga's, kinderen ook van Wim Elsinga, die ooit het oprichtte. Die gaan ieder ook weer een cassette maken nu. Dat gaan we in oktober, gaan die dan ergens optreden. Zij waren eergisteren bij ons in de ruimte. En toen merkten we waarom Kakzet zo leuk is eigenlijk. Kijk, je bent altijd in je eentje die muziek kan maken of met je bandje. Maar nu kom je dan samen met z'n viertjes, met die mensen. En uiteindelijk, het leukste van Kakzet was ook, iedereen bracht zijn eigen 100 cassettes mee die blanco waren. Of waar er nog muziek op stond. En ik maakte dan de prints van de hoesjes. En dan ging je s'avonds met een biertje bij, gingen die knippen en plakken. En zo zat je met z'n vieren eigenlijk, met hele andere soorten muzikanten, zat je bij elkaar. Hadden echt de leukste avond eigenlijk. En dat collectieve gevoel was echt briljant. Okay.
En was het ook, want ook de sound is nogal, ja, tenminste, als ik dan naar die tracks luister, dan het heeft iets heel, nou, huiskamerachtigs, vind ik. Het is net zoiets als je een LP opzet, vind ik. Dan hoor je ook altijd van die kraakjes en zo. Dat is een soort sfeer. Ik weet niet of dat als voor muzikanten van nu ook interessant is om het juist op zo'n cassettebandje op te nemen, Robin. En ik vroeg me ook af, is de cassettebandje weer, is dat weer op zo'n, is het weer een opleving? Van, is dat zo?
Misschien is opleving, ik zou er geen overtrokken verwachtingen van hebben, maar het is wel zo dat ook bijvoorbeeld Taylor Swift en zo, die brengen ook weer hun muziek op cassettes uit. Hmm. Dus het is, zeg maar, in een soort van niche wereld is het wel een ding. Het is nooit helemaal weggegaan. En het lijkt wel alsof nu de laatste tijd, alsof dat inderdaad weer een beetje aan de orde is. En dat heeft misschien wel met te maken dat, zeker voor jongere mensen, hè, dat het is in ieder geval een tastbaar iets. En omdat tegenwoordig alles, een telefoon is natuurlijk ook nog steeds tastbaar, maar zeg maar dat alles in
dat
zo'n
net,
soort van digitale wereld plaatsvindt, dat het heel vaag wordt wat nou eigenlijk nog echt is of zo. Van, en in die zin is een medium als een cassettebandje is gewoon heerlijk duidelijk, zeg maar.
Ja, en je kan het vasthouden, je kan het aan iemand geven. Precies. Ja.
En heel stom gezegd van, hij kan vastlopen in je cassette recorder en daar zit je te punniken met die tape. Het is heel concreet of zo. Van, en dat, je merkt wel dat met jongere mensen dat een soort van, dat die daardoor geïntrigeerd zijn. Of zo.
Ja.
Van,
ja.
Er was nog geen mobiele telefoon. Computers kwamen net om de hoek kijken. Die hele nieuwe wereld kwam eigenlijk eraan, maar die was er nog niet. Dus voor ons was het in die tijd gewoon van, ja, dat is wat muziek was. Je was aan het struggelen, zeg maar, met tape recorders.
Ja.
Daar moest die muziek op terechtkomen. En dat was heel fysiek in die zin. Zo. Ja.
En wat hopen jullie te bereiken met deze, opleving van de carcassettes? Natuurlijk van de vroegere carcassettes, maar ook jullie doel is natuurlijk ook om die jonge, misschien ook oude muzikanten weer op zo'n manier te laten werken.
Het doen wat we nu, dus we zijn het gewoon gaan doen. En dan eigenlijk kijk je net als toen ook gewoon, was er rond het schip. Dan kun je aan het eind van de avond alleen maar denken van, wauw, hier gaat het eigenlijk om. Hè? Om een soort collectief te hebben, mensen die elkaar zien. En dat hadden wij toen ook. Toen was het ook, zoals Robin zei ook, je moest vroeger ook echt bij elkaar langs gaan om iets voor elkaar te krijgen. En dat zie je nu ook. En ik zag de lol en die muzikanten ook allemaal. Oh, mogen dan helemaal doen wat we willen. Juist kun je helemaal doen wat je wil.
Ja, die producer of die mis je eigenlijk, hè? Die er regels.
Dat ben je zelf.
Dat ben je zelf. Dus dat slikken van die opnames, dat verlies je eigenlijk een beetje erdoor. Ja.
Precies, ja.
Spannend. Jullie zijn ook aan bezig met een crowdfunding, begreep ik. Maar waar moet het toe leiden?
Nou, het idee is gewoon een grote expositie. We dachten nu misschien aan het Vrijpaleis, dat is een grote ruimte in Amsterdam, waar enorme foto's komen te hangen, waar sommige bands spelen, optredens. We hebben een hele
Paradiso,
lijst met,
begrijp ik, toch? Ook? Of?
We hopen dat daar de jonge bands, dus die bands die ik straks nieuwe Next Gen kan optreden, maar in het Vrijpaleis wordt het echt een soort expo met waar je 4-tracks kan zien, waar je misschien ook met muzikanten.
En kunnen we ergens het vinden online? De informatie, is het iets van carcassettes.nl?
Carcassettes.nl.
Dan kan je ook wat luisteren? Of,
zeker.
Oké, dan kan je ook wat luisteren. Nou, heel veel dank voor jullie toelichting.
Mag ik nog iets zeggen? Het meest briljante hiervan is eigenlijk dit. 5 januari, dus dat heeft Jim Remers, want Excelsior zet het op de streamers voor ons, heeft dat bedacht. Bij het luchtalarm, elke eerste maandag van de maand, bij het luchtalarm, komt er een box uit. Want we hebben dus die rode box, 5 januari is die uitgekomen, die staat nu op alle streamers. Maar 2 februari, is geloof ik ook een maandag, komt de blauwe box uit.
Okay.
Zo van maart komt de zwarte box uit. Dan komt de houten box, de gouden box.
Dus het luchtalarm
uit
in de gaten houden. Juist, ja. Oké. Heel veel dank, Robin en Hans. En we kijken er naar uit. Bij mij zit Daniël Knecht. Daniël is docent moderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Daniël.
Dank
je wel. Leuk dat je er bent. Jij bent net gestart met een onderzoek, of dat doe je eigenlijk al meer, maar je bent net gestart met een fellowship bij het Allard Pearson. En dat fellowship richt zich op onderzoek naar de oeros. En de oeros, vertelde je me, is uitgestorven in 1627.
Ja.
Dus het is wel bijzonder dat je een onderzoek doet ook over de geschiedenis van de oeros na zijn uitsterven. Dus kan je vertellen wat jou heeft bewogen om dat onderzoek te doen? Wat de oeros eigenlijk is? Misschien daar even mee beginnen. En waarom het zo interessant is om die geschiedenis erna ook te volgen?
Ja, de oeros, misschien moet je die naam weer vergeten, want die naam klopt eigenlijk dubbel niet. Want oer suggereert dat het een soort dier is dat uit de oertijd komt en daarna niet meer bestond. Maar hij heeft dus tot 400 jaar geleden gewoon nog rondgelopen in ieder geval een klein deel van Europa. En een os is een gecastreerde stier. Dus als de oeros gecastreerd was, dan was hij een stuk eerder uitgestorven. Dus dat klopt ook niet. Die naam is dus dubbel fout. Het bijzondere van de oeros is dat het de wilde voorouder is van alle runderen, alle koeien die nu op de wereld bestaan. Dus dat zijn eigenlijk net zoals varkens gedomesticeerde vormen van wilde zwijnen zijn en honden van wolven. Is de oeros dus de wilde voorouder van alle runderen, met het verschil dat die er dus niet meer is en wilde zwijnen en wolven nog wel. En misschien wel in Nederland inmiddels weer wat meer dan een tijd geleden. Waarom ik dat interessant vind om het verhaal eigenlijk te beginnen met het uitsterven, ja, daar heb ik een paar redenen voor. De oeros is dus, dat uitsterven is bijna 400 jaar geleden. Volgend jaar is dat, kunnen we dat vieren of daar een krans voor leggen. En het is het eerste door mensen gedocumenteerde uitsterven van een dier in de geschiedenis. Dus het is de eerste keer dat er een dier uitsterft en dat door mensen wordt geregistreerd. Dat dit is het laatste exemplaar, dat was een vrouwtje. Dat is nu gestorven.
Hoe wisten ze dat het laatste exemplaar was?
Ja, dat komt doordat de laatste oerossen in Polen leefden en onder bescherming stonden van de Poolse koning. En de Poolse koning had mensen aangewezen die kudde ook in de winter hooi moesten geven. Dat was zelfs een speciaal dorpje voor gesticht vlak aan dat bos waar ze leefden. Het waren bosdieren. En er moest dus voor die beesten worden gezorgd. En er werd ook bijgehouden hoe het met ze ging. En het ging steeds slechter. Dus daardoor weten we precies wanneer het laatste exemplaar stierf. De veel beroemdere dodo was een halve eeuw later. Dat is het tweede geval waarin er een dier uitsterft en dat door mensen wordt gedocumenteerd. Ja. Dat was daarvoor nooit gebeurd. Nou, een andere reden is dat we nu in een periode leven die de Age of Extinction wordt genoemd. Het is een hele grote uitstervingsgolf van soorten die door de mens wordt veroorzaakt. Direct of indirect. Mensen jagen op dieren, maar mensen zorgen ook voor ontbossing, vernietiging van habitats, klimaatverandering. En dat leidt tot vermoedelijk het uitsterven van 1 miljoen soorten op de wereld. Dus dat is een hele grote ramp die ook inmiddels vergeleken wordt met de planetoïde die 66 miljoen jaar geleden een einde maakte aan het bestaan van de meeste dinosauriërs. Dus dat is echt een ramp van geologische schaal.
Ja, de planetoïde was een inslag? Of wat moeten we...
Dat is dat verhaal natuurlijk. Dat zullen veel mensen kennen van die enorme planetoïde. Dus enorme meteoriet die op de aarde viel. En die tot zo'n grote ramp leidde dat heel veel soorten uitstierven. Waaronder alle dino's die bekend zijn.
Maar inderdaad, we leven dus in een hele trieste tijd, zou je kunnen zeggen. Hè? Omdat er heel veel dieren uitsterven. En die oeros stierf dus al uit in de 17e eeuw. Maar stierf die oeros ook door toedoen van de mensen uit toen?
Ja, die stierf uit door toedoen van de mens. Er werd aanvankelijk veel op oerossen gejaagd. Dat kun je ook nog zien in bijvoorbeeld prehistorische grottekeningen. De beroemde tekeningen in de Chauvet-grot in Frankrijk, maar ook in de grotten van Lascaux, zijn 20.000, soms 30.000 jaar oud. Daar staan heel prominent grote dieren op. Neushoorns, wiesenten. Maar ook oerossen. En die waren dus heel belangrijke dieren voor de mens, kunnen we eigenlijk wel concluderen, al heel erg lang. Maar ik heb nog niet echt verteld waarom ik nou met het uitsterven wil beginnen. Ja. Nou, dat gaat erom dat ik ben geen bioloog. Ik ben niet de aangewezen persoon om te zeggen, deze botresten die zijn belangrijk. Want ik kijk naar mensen, menselijke geschiedenis, en ik kijk naar cultuur en ik kijk naar macht. En die uitgestorven oeros heeft een heel belangrijke rol gespeeld in hoe mensen uiteindelijk zich de natuur zijn gaan toe-eigenen. Hoe ze beelden hebben gemaakt over oernatuur. En ook hoe ze zichzelf hebben verbonden met het landschap en met de natuur. En er is ook een hele strijd ontstaan in het nationalisme om die oeros, waarbij in het bijzondere het Duitse nationalisme het heel erg als een Duits dier heeft geclaimd. En zelfs ook heeft geprobeerd om het dier, de oeros, opnieuw tot leven te wekken binnen een soort voorstelling van een nieuwe Duitse macht. Dus dat politieke gebruik van een uitgestorven dier was heel sterk bij de oeros. En daarmee kun je ook, denk ik, goed kijken naar ontwikkelingen die tot in het heden doorgaan en die ook een beetje deel uitmaken van hoe wij nu over oernatuur denken en hoe wij ook denken dat we nieuwe natuur kunnen maken in Nederland en in Europa.
En waarom wilden die Duitsers die oeros als een soort nationaal dier weer doen herleven?
Dat heeft met een paar dingen te maken. Heel kort is het een beetje de schuld van de Romeinen, want je hebt Julius Caesar en je hebt Tacitus. Nee, de ene was de grote veldheer, de andere was een schrijver in het Oude Rome. En die schrijven allebei over de oeros als een dier dat in het Germaanse woud leeft. Dus in Germania, daar leeft de oeros. En dat is een gigantisch dier. Caesar schrijft bijna zo groot als een olifant. En de Germanen jagen op de oerossen en bewijzen daarmee hun kracht en hun mannelijkheid. Dat is ongeveer wat Caesar beweert. In de 19e eeuw is Duitsland dus nog geen... Late 19e eeuw wel, maar in de vroege 19e eeuw is Duitsland nog geen staat. Het is verdeeld en er ontstaat een cultureel bewustzijn van een Duitse identiteit. En die wordt heel gekoppeld aan ook natuurbeelden, aan het bos. Dus het bos wordt eigenlijk, der Deutsche Wald, wordt eigenlijk gepromoot als de omgeving die bij de Duitsers past. En dan pakken ze altijd ook weer Caesar en Tacitus erbij, die dat ook al hebben beweerd. Maar dan waren zij eigenlijk best wel denigrerend. Van die Germanen, dat zijn echt achterlijke mensen die in het bos leven. Maar goed, dat laten ze dan even links liggen. En ze concentreren zich dan op de schoonheid van het woud. En dat contrasteren ze ook met dingen die uit Frankrijk zijn gekomen. Zoals de legers van Napoleon. Zoals idealen over verlichting en mensenrechten. En dat wordt als onduits terzijde geschoven. En het typisch Duitse, essentieel Duitse, wordt verbonden met het romantische woud. En in dat romantische woud, dat moet ook een beetje oerachtig zijn. Er horen ook grote gevaarlijke dieren bij. Die waren op dat moment heel hard aan het uitsterven, voor zover ze er überhaupt nog waren in Duitsland of in de Duitse landen. Maar ook oerossen. Dus beren, elanden, wiesenten, oerossen. Rond die tijd wordt heel toevallig ook het Nibelungenlied herontdekt. Dat is een middeleeuwse tekst. Nou ja, vooral bekend van de opera's van Wagner. En in die Nibelungenlied is de grote held is Siegfried. En Siegfried wordt op een gegeven moment verraden en die sterft. En vlak daarvoor gaat hij op jacht. En dan jaagt hij op... Dat is een 13e eeuwse tekst, jaagt hij op elanden, wiesenten en op oerossen. Dus daar heb je ook weer dat die oeros dus in dat soort imaginaire Duitse bos een belangrijke rol speelt. En fast forward naar de 20e eeuw, daar ontstaan dus ook experimenten om die oeros weer uit de dood te laten herrijzen. En daar spelen ook de nazi's een belangrijke rol bij.
En want ik weet dat Hitler van Wagner hield. Hè? Dat was ook natuurlijk publiek bekend. Hij ging ook naar de opera. Maar hij hield dus ook van... Of hij hield dus ook van oerossen eigenlijk.
Ja, of Hitler zelf van oerossen hield.
Hij was
vegetariër, durf ik niet te zeggen.
Dat wel. Dus hij ging er niet op
Hij lustte wel een visje trouwens. Maar vooral een van de topnazi's die niet Hitler was, maar Hermann Göring, de baas van de Luftwaffe, maar ook de baas van de Duitse natuurbeschermingsorganisaties van het Derde Rijk. En ook de baas van het jachtwezen in het Derde Rijk. Het was vooral een enorm fervent jager die zichzelf een soort van edelman waande. Met allemaal privileges, waaronder de jacht natuurlijk. Nou, die had een bijzonder grote obsessie met gevaarlijke wilde dieren. Die is belangrijk geweest in het ondersteunen van het zogenaamde terugfok-experiment. Er waren twee broers, de zoons van de Berlijnse dierentuindirecteur Lutz Heck en Heinz Heck. En die begonnen allebei in de jaren 20 met pogingen om dus aan de hand van bestaande rundersoorten de oeros terug te fokken. Ze waren ervan overtuigd de eigenschappen van dit fantastische oerbeest, wat veel groter was dan alle koeien die er op de wereld zijn. Die eigenschappen zijn verspreid geraakt. Die zijn nog aanwezig in bestaande rundersoorten. Dus we moeten runderen vinden, we moeten koeien vinden die over die eigenschappen beschikken. En dan moeten we die met elkaar kruisen en onder hun nakomelingen natuurlijk ook weer selectie toepassen. Degene die daar te veel als een Friese gevlekte koe uitzien, die gaan naar de slachtbank of die mogen zich niet verder voortplanten. En dan kunnen wij de oeros laten herrijzen. En allebei claimen ze dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Het leuke of interessante is ook nog eens dat die ene broer, Lutz Heck, heel erg dikke vrienden met Göring wordt en helemaal ook zich in dienst stelt van het naziregime, ook allerlei eretitels krijgt en heel machtig wordt. En die andere, Heinz Heck, zich veel meer op de vlakte houdt. Gaat niet in het verzet, blijft ook gewoon directeur van de dierentuin van München, maar die houdt zich op afstand van het regime. Dus je hebt eigenlijk twee experimenten waarvan er eentje helemaal ideologisch in dienst van de nazi's wordt gesteld en de ander veel minder. Minder tot niet. Die neo-oerossen, er zitten wat haken en ogen aan, de vraag of ze echt de oeros hebben teruggebracht. Die neo-oerossen van Lutsek, dus van die nazi-broer, overleven de Tweede Wereldoorlog niet. Die worden wel uitgezet ook in veroverd Oost-Europa, in allerlei bossen die in bezit van de Duitsers zijn gevallen. Dus ze beginnen daar dus ook tegelijk met het uitmoorden en verjagen van heel veel mensen. De Holocaust vindt daar natuurlijk ook plaats, maar ook de Poolse bevolking en Oekraïense bevolking wordt ook verschrikkelijk slecht behandeld en ook verdreven uit dorpen. Parallel daarmee breiden ze ook natuurgebieden uit. En willen ze dus een nieuwe oernatuur daar creëren, die natuurlijk voor Germanen en Duitsers is bedoeld, met in hun achterhoofd dat droombeeld van een nieuwe oernatuur die moet ontstaan. Waarmee dus ook de zogenaamde Übermenschen, dus de Duitsers, ook weer in contact met hun verleden, met hun prehistorische identiteit kunnen komen. En daar spelen ook dus die dieren een rol bij. Maar goed, die dieren, die overleven de oorlog niet. Die worden gewoon gebombardeerd. En ik vermoed ook gewoon opgegeten in de late jaren van de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen hadden honger. Ja. Het Rode Leger had ook honger. Het Poolse Verzet had ook honger. Ik denk dat ze allemaal op de barbecue zijn beland. Die andere lijn van Heinz Heck, daar overleeft best wel een aantal oerossen van de Tweede Wereldoorlog. Daarna worden ze een beetje vergeten. Krijgen ze ook de nieuwe naam Heckrunderen. Dus ze worden niet meer als oerossen beschouwd. Mensen hebben wel door dat dat niet helemaal klopt. En in de late 20e eeuw worden die eigenlijk herontdekt als een rundersoort die buitengewoon goed zonder menselijke hulp kan overleven. Veel soorten koeien gaan gewoon dood als ze niet door mensen worden verzorgd. En die runderen, die hekrunderen, kunnen eigenlijk vrij goed zonder menselijke hulp overleven. Mm. Wat betekent dat zij worden gebruikt in nieuwe natuurgebieden, waaronder ook de Oostvaardersplassen. Dus op de Oostvaardersplassen, als je met de trein naar Lelystad gaat, kom je er langs, lopen hekrunderen rond. Dus die komen voort uit die poging tot het herscheppen van de oeros. Die zijn dus ook in de nazi-tijd, in ieder geval zijn hun neefjes zeer sterk geïdeologiseerd door het Derde Rijk. En nu worden ze eigenlijk als een hoeksteen beschouwd in het creëren van nieuwe natuur. Want het idee is, natuur groeit dicht als je geen grote grazers hebt. Je hebt grote grazers nodig om natuur te voorkomen dat het allemaal en dicht woud met een soort monocultuur wordt. Dus als je een divers en mooi oerlandschap wilt hebben, dan heb je dus grote grazers nodig. Nou ja, dan wil je liever runderen die hun eigen gang kunnen gaan dan beesten die de hele tijd door jou moeten worden gemolken en verzorgd en hun nagels moeten worden gevuild en hun wenkbrauwen geëpileerd. Dus dat dat maakt hen buitengewoon bruikbaar. Sorry, flauw. Dat maakt hen buitengewoon bruikbaar voor de natuurbeleid van nu. Dus er zitten allerlei lijnen in dit oerosse verhaal die naar het heden wijzen. En dat gaat ook over ongemakkelijke vragen. Dus,
en ook natuurlijk over hoe de mens naar de natuur kijkt. En ja, het politieke gebruik bijna, hè, van de natuur voor een overheid of voor, ja, een staat. Want het terugbrengen van de natuur is natuurlijk bijna ook een politiek statement geworden. Zeker tegenwoordig.
Zeker, ja.
Dus het is wel interessant dat deze oeros dus geswitcht is van, nou ja, het fascisme naar een linkse hobby volgens sommigen. Dus, ja, dus daar zit wel een interessante,
ja, natuur. Er zitten veel haken en ogen bij het idee van natuurbehoud of natuurbescherming, ja, als een linkse hobby. Want dat is echt historisch gezien misschien nog eerder een conservatieve dan een linkse hobby. Maar dat is misschien het discours van nu.
Ja.
Dus ja, zeker. Er zitten ook ongemakkelijke overeenkomsten met het natuurbeleid van de nazi's, wat in zekere vorm best progressief was, best ambitieus was. Mm. En wat er nu wordt geprobeerd op heel veel plekken in Europa. Mm. Ook de rol van grote dieren. Grote dieren worden nog steeds commercieel geëxploiteerd. Ze worden vaak op foldertjes gezet. Natuurgebieden zijn buitengewoon trots. De Hoge Veluwe met hun edelherten, maar ook het nationale park van Białowieża in het oosten van Polen, waar de Wisent leeft. Nou, die Wisent kom je er overal tegen. Enorme merchandise omheen. Dus grote dieren zijn nog steeds een soort totembeelden van natuurbehoud, maar ook van nationale identiteit en van nationale macht. Dus het gaat niet alleen maar om kijk hoe goed wij voor de natuur zorgen, maar ook kijk hoe groot onze staat is. Mm. Dit is ons symbool, dit is ons wapendier. Dat zie je natuurlijk ook in wapenschilden van landen. Dat gaat heel ver terug. Denk aan de Nederlandse leeuw.
Ja, en Daniel, want je gaat nu je onderzoek naar die oeros verder voeren. Hè? Maar ja, wat hoop je uit deze korte onderzoekstijd, hè, die fellowship, ja, wat hoop je daaruit te halen?
Ja, ik heb dus een onderzoeksbeurs van 3 maanden hier in de Artisbibliotheek,
ja, en ook van het Allard Pierson
van de UvA. En daar ga ik vooral kijken naar de vroege geschiedenis van dit verhaal. Dus wat gebeurde er met die oeros rond zijn uitsterven en daarna? Dat gaat vooral over de geschiedenis van wetenschap, maar ook de geschiedenis van het ontstaan van kennis over uitsterven. Lang gingen mensen ervan uit dat dieren helemaal niet konden uitsterven, want het was een soort van permanente schepping die door God was verricht en daar kon je geen invloed op uitoefenen. Dus dat een dier helemaal kon verdwijnen, dat werd eigenlijk niet verwacht. Ook al werd dus wel op een gegeven moment wel waargenomen dat die oeros uitstierf, maar dus hoe verhield zich dat tot andere kennis? Wanneer ontstond ook de duidelijkheid over dat koeien de directe afstammelingen zijn van oerossen? Dat was eerst ook helemaal niet duidelijk. En wanneer ontstond ook biologisch of evolutionair denken? Dus het idee over de evolutie van soorten en hoe soorten ook met elkaar gerelateerd zijn. Dat zijn vragen die ik probeer te beantwoorden aan de hand van de collecties hier. Specifiek ga ik ook kijken naar de iconografie, dus naar afbeeldingen. Er zijn niet zo heel veel, gek genoeg niet zo heel veel afbeeldingen van oerossen uit de tijd waarin die nog bestond, uit de vroegmoderne tijd. Er zijn er een paar. Sommige zijn duidelijk niet kloppend of zitten te veel niet kloppende elementen aan. En andere die zijn verrassend accuraat. En er wordt heel veel aan elkaar ontleend. Afbeeldingen worden ook heel vaak gerecycled. Ze zijn natuurlijk ook duur om te maken. Er zijn ontzettend weinig mensen die een echte oeros hebben gezien, want hij leeft maar op één plek in Polen. Dus als jij in Frankrijk een boek over dieren schrijft, dan is het niet zo makkelijk om er eentje te kunnen zien. Dus er zijn veel beschrijvingen en er zijn wat afbeeldingen en de rol die afbeeldingen spelen en waar die afbeeldingen vandaan komen, dat probeer ik helderder te krijgen in mijn onderzoek.
En dus heel interessant en ook zeg maar al die linken ook met de Europese geschiedenis. Maar je doet nu dit onderzoek, maar ga je er een boek over schrijven? Wordt het een?
Uiteindelijk.
Wanneer kunnen we er meer over lezen?
Ja, gaat toch wel even duren.
Oké. Okay.
Ik hoop. Misschien hoop ik dat nog steeds een klein beetje, dat het boek in 2027 kan verschijnen. Want dan is het vier eeuwen geleden dat hij uitstierf. Of dat zij uitstierf, moet ik eigenlijk zeggen, want het was een vrouwtje. Of dat helemaal gaat lukken, weet ik nog niet zeker. Maar in dat boek vertel ik het bredere verhaal van de oeros sinds haar uitsterven tot nu.
Nou, we kijken daar al naar uit, maar hopen je ook tussendoor ook nog van je te horen. Heel veel dank, Daniël, dat je kwam en we gaan de oeros beter bestuderen. Dank je wel. Bij me zit Jona Freud, culinair journalist. Jona, welkom.
Hallo.
Fijn dat je er bent. Je bent voorzitter van de Stichting Gastronomische Bibliotheek en je bent lid van de jury van de Johannes van Damprijs. En dit jaar wordt de Johannes van Damprijs voor de 10e keer uitgereikt.
Ja.
En dat is wel heel bijzonder.
Ja.
En je bent volgens mij al zo lang bij de Johannes van Damprijs betrokken.
Nou, de eerste keer niet, hè?
De eerste keer niet, oké.
Okay. Ja.
Maar je bent wel betrokken natuurlijk bij het erfgoed van Johannes van Dam. En misschien ook wel bij Johannes van Dam. Kan je daar iets over vertellen?
Ik ben al heel erg lang met Johannes bij Johannes betrokken. Want toen ik ooit op mijn 14e in de kookboekhandel ging werken, die toen net geopend was, toen na 5 jaar, dus dat is in geweest in 1982. Toen heeft Johannes de winkel overgenomen van Titia Bodon, die hem toen had. En ik heb Johannes daar ooit ingewerkt. Dus wij gaan echt heel ver terug samen.
En Johannes was natuurlijk bekend vanwege zijn recensies in de Parool.
Ja.
Daar kennen de meeste mensen hem van.
Daar kennen de meeste mensen hem zeker van.
Restaurants en, ze zeiden altijd hij kon een restaurant maken en breken.
Ja.
Dus je kent hem al heel lang en je hebt dus ook al een relatie lang met hem. En hij is natuurlijk overleden.
Ja, en ik heb natuurlijk op een gegeven moment die winkel van hem weer overgenomen. 6 jaar later. Dus, en toen hebben we eigenlijk altijd contact gehouden.
Ja.
Zeker.
En hij verzamelde ook kookboeken, hè?
Hij verzamelde kookboeken, hoewel het er niet zoveel waren als er altijd in de wandelgangen gezegd wordt. Maar hij had er natuurlijk wel een heleboel. En hij had ook een aantal hele bijzondere boeken. En hij heeft dat ooit ondergebracht in de Stichting Gastronomische Bibliotheek. Samen met de boeken van Bart Cuperus en Joop Witteveen. En die hadden er echt ontzettend veel. Die hadden eigenlijk bijna alles wat tot 1960 in Nederland was verschenen.
En wat maakt die collectie zo interessant? Zeg maar die collectie gastronomie, zou je kunnen zeggen, die dus verbonden was aan die Stichting Gastronomische Bibliotheek. Die trouwens nu, de bibliotheek is nu te vinden in het Allard Pierson.
Ja.
Maar wat maakt die collectie zo bijzonder?
Nou, ik ben heel erg van mening dat het cultureel erfgoed is. Hè? Het eten wat wij tot ons nemen. En het is ook zo dat mensen die nu aan het koken zijn... heel veel kunnen hebben, is mijn overtuiging, aan hoe het vroeger gebeurde. Oftewel, maar met vroeger bedoel ik niet alleen in 1500. Dat, wat heel interessant is hoor, om te zien wat ze toen al allemaal deden... wat we eigenlijk nu nog steeds heel gewoon vinden... of wat ook steeds meer terugkomen. Hè. Denk aan, weet ik veel, zuurkool inleggen. Dat was natuurlijk, zijn allemaal dingen die van toen al kwamen. Maar het is ook van, wat gebeurde er 10 jaar geleden... He, dat je, ja. Je merkt dat eten, dat heeft een... vooral dat begint altijd bij de beste restaurants. Die maar geven verandering aan het eten. En dan zie je dat langzaam afzakt naar beneden. Dan zie je dus eerst... nou, dat is dus Johnny Boer bijvoorbeeld een mooi voorbeeld had van geweest. Die heeft heel erg het Nederlandse ingrediënt op de voorgrond gezet. En vervolgens zie je dat andere restaurants die minder bekend waren... minder hoog geclassificeerd waren, dat die dat ook gingen doen. En vervolgens zie je dat het thuis ook steeds meer ging gebeuren. Dus het is heel erg prettig en goed om te zien... wat er 10 jaar, 20 jaar geleden, wat mensen toen deden. Want het is ook altijd een soort vicieuze cirkel. We komen eigenlijk altijd weer... nu bijvoorbeeld is opeens weer de Franse bistro eten heel erg in. Nou, dat was 30 jaar geleden ook zo.
Ja, je noemde even Johnny Boer. Therese en Johnny Boer. Johnny Boer is natuurlijk overleden, helaas, onlangs. Maar ze kregen. De jury van de Johannes van Damprijs had daarvoor al besloten dat zij de Johannes van Damprijs 2026 zouden krijgen samen. Ja. Je noemde al even zijn interesse in het Nederlands koken en het Nederlands product. En het is de 10e prijs, je 10e ja. Johannes van Damprijs. Kan je iets vertellen over het waarom? Waarom krijgen zij die prijs? En waar staat die prijs precies voor?
Het waarom is omdat, nou, wat ik net al zei... Johnny heeft een enorme verschuiving teweeggebracht in de Nederlandse keuken... door van dichtbij ingrediënten te zoeken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar hij heeft veel meer gedaan. Hij heeft zo verschrikkelijk veel mensen opgeleid. En we hebben er als jury vooral de nadruk op willen leggen... dat die prijs voor hun samen was. Omdat hij ook altijd zei... zonder Therese was het mij niet gelukt. En andersom ook niet. Therese is de gastvrouw altijd geweest in hun restaurants. Heeft overal over meegedacht en over meegedaan. En was daarnaast de finologe. Is door de jaren heen geworden. En ook een van de meest hoog aangeschreven finologen... die wij hebben in Nederland. En juist...
Een finologisch...
Wijnkenner, ja. En andere dranken valt daar tegenwoordig ook wel onder. Maar dat gaat natuurlijk van oorsprong over wijn. En zij zijn bij uitstek een stijl altijd geweest... wat heeft laten zien dat je door het samen te doen... een soort van hele grote hoogtes kan bereiken. Dus wij als jury vonden en ik ook vonden het heel belangrijk... dat die prijs voor hun samen was. Meestal kreeg Johnny de prijs, hè, omdat hij voor het eten gaat. Maar hij heeft ook altijd gezegd, ik kan het niet zonder Therese. En andersom ook niet. Het grappige is, of niet grappig, maar het bijzondere is wel... we hebben hun laten weten dat ze die prijs kregen voordat Johnny overleed. 3 weken later is hij, meen ik, overleden. Ja. Heel plotseling, dus dat was een ontzettende schrik. En ook daarna zie je de afgelopen maanden sinds zijn overlijden in het land... wat dat teweeg heeft gebracht. Dat er ongelooflijk zoveel mensen aangeslagen zijn... door het feit dat hij plotsklaps en te jong is overleden.
Ja. En je legt uit waarom zij die... prijs krijgen. Waar staat die prijs precies voor? Want je vertelde, Johannes van Dam was natuurlijk een bekende criticus, food critic. En hij had die collectie. Hij stond voor het vakgebied van gastronomie. Wat wil de prijs uitdragen?
Nou kijk, Johannes was ook een hele ijdele man, hè? Dus Johannes heeft hier samen met Garrold Verhoeven... die destijds hier in het Allard Pearson... wat toen nog de bijzondere collecties heette... heeft hij die boeken ondergebracht. En toen hebben ze bedacht samen... dat er toch ook nog iets bij moest gebeuren... En vervolgens hebben ze samen bedacht dat deze prijs in het leven geroepen moest worden. Deze prijs die behelst iemand die internationaal gezien van belang is geweest voor de gastronomie wereldwijd. maar met de nadruk erop dat er ook geschriften, dus dingen op schrift nagelaten moeten zijn. Oftewel mensen die boeken hebben geschreven, mensen die veel artikelen, culinair journalisten, weet je, die vallen er allemaal onder. Maar er moeten dingen over te lezen zijn. Dat maakt echt de connectie met de boeken. We gaan nu de 10e uitreiken. De eerste is aan Claudia Roden uitgereikt, ja. Ooit, 13 jaar geleden, meen ik. Zij komt ook nu voor de uitreiking van de volgende prijs, wat ik ontzettend leuk vind. Ze is inmiddels bijna 90. En zij is altijd een soort van ons icoon geweest voor deze prijs.
En zij is Joods-Egyptische kookboekenschrijfster. Ze woont in Londen.
Ja.
Grote invloed gehad. Ja.
Precies. Verder heb je mensen als Harold McGee, die ooit de hele chemische processen in de keuken zo fantastisch heeft beschreven. De voorzitter van Slow Food, Petrini, heeft ooit de prijs gekregen. Alice Waters, die in Amerika ontzettend veel betekend heeft voor de eten binnen het onderwijs. Zo hebben we er 10 gehad. En we hebben wel ooit als jury afgesproken dat we iedere 4 jaar eigenlijk iedere 4e prijs, moet ik zeggen, want we doen het om het jaar nu aan een Nederlander of iemand in het Nederlands taalgebied moeten geven, omdat we anders dat kwijtraken.
Lijkt me ook heel, heel belangrijk.
Dus wij vonden echt die 10e prijs vonden we ook echt een mooi moment om dat aan een Nederlands icoon te geven.
Mooi. En die collectie die ligt bij het Allard Pierson, deel van de Universiteit van Amsterdam. Waarom is die relatie met de wetenschaps, jonge studenten zo belangrijk? Want die zijn niet noodzakelijkerwijs kokers, zeg maar.
Grappig dat je dat zegt. Want ik heb vorig jaar een boek uitgegeven, Het Kookboek van Nederland. Hè, waarin wij de 100 kookboeken, ik samen met Gerard Verhoeven, de 100 kookboeken heb besproken. Die van invloed zijn geweest op wat wij eten. En ik was echt verbijsterd hoeveel mensen die geschiedenis als vak hadden of aan het studeren waren, dat boek hebben gekocht. Hmm. Eigenlijk bijna meer dan mensen die met in de keuken bezig zijn. Dus die geschiedenis van het eten, ja, ik vind het een heel belangrijk onderdeel van ons zijn, van onze samenleving. Omdat je door wat er gegeten werd, zie je ook de hele samenstelling van de bevolking, kan je daarin terugzien. Je kan ook zien hoe de economie eraan toe is of was of wat dan ook. Weet je, het heeft met zo ontzettend veel te maken.
Ja.
Dat is ook, dat heb ik natuurlijk de wijze les die ik al als heel jong meisje van Claudia Roden ooit geleerd heb. Het is van alles. Het is ook geografie koken. Het is sociologie. Het is alles.
Helemaal eens. Ja. Jonna, heel veel dank hiervoor. We gaan ook jouw boeken bekijken natuurlijk over de kookboeken. Hoe heet het precies? De titel?
Het Kookboek van Nederland. Ja, heel pretentieus.
Nou, maar heel veel dank dat je er was. En we hopen nog op 10 hele mooie andere prijzen.
Ja, leuk.
Ja, dankjewel.